Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Mapic.
Wat is het beste verkoopargument voor jouw product?
Ja, je kan het of slim doen en datagedreven, of je kan het onhandig doen en handmatig in Excel.
Waar lig je zakelijk gezien nog wel eens wakker van?
Ik denk de grootste uitdaging is dat we zien dat werkplekken vaak eerst heel lokaal waren. Dus echt op gebouwniveau. Nu is het een global topic van hoe gaan we met hebben we verplichte kantoordagen en zo, dat soort dingen. Dus je ziet dat die beslissingen worden verschillend genomen. En daar zie ik, daar puzzel ik wel over. Van hoe kunnen we daar nou de beste mensen zo snel mogelijk te pakken krijgen?
Welke belangrijke les wil je delen over het schaalbaar maken van je businessmodel?
Ik denk dat je van verandering moet houden. Dus ik denk dat er niet iets is wat je nu in beton stort en dan lekker 5 of 10 jaar vasthoudt. Ik denk dat je altijd moet kijken van waar zit je waardepositie, waar voeg je de meeste waarde toe? En hoe zet je dat zo goed mogelijk neer?
En beste Sander, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Ja, werk is helemaal veranderd. Vroeger was het iedereen op kantoor. Nu is dat niet meer zo. Wij zorgen dat het en lekker werkt en dat je effectiever kan huisvesten.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Sander Schutte van Mapic. Van harte welkom. Jullie leveren een soort digitale schil voor de facilitaire afdeling. Mag ik het zo noemen?
Dat digitale schil is top, voor de facilitaire afdeling niet zo.
Iets te oldschool, maar vertel, wat kan ik er allemaal mee?
Nou, het belangrijkste is dat werken helemaal veranderd is. Vroeger was het echt, iedereen kwam naar kantoor. Nu moet je dat regelen. Dus je moet zeggen, hey John, kom jij vandaag ook naar kantoor? En als je dan komt, kunnen we bij elkaar zitten. Dus daar is heel veel te organiseren. Het tweede is, voor de organisaties, wil je mensen zo goed mogelijk faciliteren op deze manier. Dus dat zorgen wij dat het lekker werkt. Dus aan de ene kant voor medewerkers om hun kantoorwerk zo goed mogelijk te regelen. Voor de organisaties om inzicht te hebben in wat hebben de mensen eigenlijk nodig. En om datagedreven beslissingen te maken om daar te optimaliseren.
Ja, dat zijn in feite twee verschillende dingen die je nu schetst.
Ja, maar het is eigenlijk één. Ja. Dus het is eigenlijk
maar dan even schetsen dan hoe dat werkt. Stel hier bij BNR, wij maken dan gebruik van Mapic. Ik kom hier gemiddeld een dag of twee in de week. Ik ga naar kantoor, althans ik weet dat ik hier morgen ben. Wat kan ik dan allemaal met jullie platform?
Nou, belangrijk voor jou is dat je wil graag met Patrick werken bijvoorbeeld. Dus je zegt, Patrick, kom je ook, kan je Mapic zeggen? Als je dan zegt ja, of Patrick zegt ja, dan regelen wij automatisch alles voor je. Dus we zorgen dat je hier beneden je auto kan parkeren. Dat je een werkplek hebt samen met Patrick. Dat je voor je vergaderingen door de dag heen automatisch een zaaltje krijgt. Voor de mensen die daar ook fysiek zijn.
Dat wordt allemaal gesynct met je agenda?
Allemaal automatisch. Dus Office 365 en Google gaat allemaal automatisch. Dat er lunch voor je besteld wordt. Dus vaak bij bedrijven wordt er automatisch besteld voor de mensen die daadwerkelijk er zijn. Reiskostenvergoeding bijvoorbeeld. Dat je als je hier naartoe komt, dat je reiskostenvergoeding krijgt. Dat je anders thuiswerkvergoeding krijgt. Dus dat is voor de medewerker is dat het belangrijkste, dat het gewoon lekker werkt. Een ander ding is dat je ook kan zien wie zijn er ook. Dus welke mensen zijn er ook, zodat je eigenlijk kan besluiten, ga ik naar kantoor vandaag of niet?
Ja, dus je speelt in op het flexibele werken, op die trend. Kan jij je voorstellen, als we nog ver voor corona hadden gezeten, of jouw applicatie ook bestaansrecht had?
Ja, dat is een hele leuke vraag. Kijk, voor corona bestonden wij ook al. We bestaan nu bijna 10 jaar. Toen richtten we ons volledig op bedrijven die helemaal het nieuwe werken deden. Nou, dat was echt eigenlijk een nieuwe Nederlandse uitvinding van 30 jaar geleden. Dus
in 1995 deed ik een scriptie en het ging over telewerken.
Nou, daar ga je. Nee, dat is geweldig. Dus het idee is dan dat je niet meer elke dag naar kantoor komt, maar dat technologie je ondersteunt om eigenlijk overal te werken waar je wilt. Bedrijven kunnen daarmee de transitie maken van meer dan 1 werkplek per FTE naar 0,5, 0,6 werkplek per FTE. Maar het is in feite een soort heel deelmodel rondom bijvoorbeeld werkplekken of vergaderzalen of parkeerplekken of dat soort dingen.
Hey, een van jullie klanten is Deloitte. Voor wie jullie aan de slag zijn gegaan in Edge. Dat was een paar jaar geleden nog het meest duurzame gebouw van Nederland. Nu heb je net al even kort geschetst hoe dat er hier bij BNR zou kunnen uitzien. Hoe gebruiken medewerkers daar en hoe krijgen ze jou die informatie voorgeschoteld?
voor vrijwel al onze zakelijke klanten is het dus tweedelig. Dus voor de medewerkers is het een app of een webapplicatie. Dus je kijkt op je applicatie van ja, hoe ziet mijn werkdag eruit? Je kan zeggen, ik kom ook morgen. Dus je kan dingen regelen. En belangrijk is dat we eigenlijk het hele een stuk automatiseren. Dus het ouderwetse zaaltje reserveren, dat soort dingen. Dat halen we allemaal weg. Dus het wordt ook makkelijker. En je kan eigenlijk mensen hun... als ik graag met jou wil werken, kan ik kijken, ben je er ook morgen? Of ik wil een fysieke meeting maken, dan kan ik ook vragen of je komt. Zeg maar, ja. Dat soort dingen.
Wij hebben hier boven op de FD-vloer hebben we iets van 7 vergaderhokken. En die hebben allemaal een nummer. En ja. 10 jaar na dato ben ik nog steeds elke keer aan het zoeken van waar ik nou moet zijn. Dat heb je ook opgelost, hè?
Dat is een mooie vraag. Nee, kijk, we heten dus Mapic. Daar zit het woordje map in. En dat is bij ons heel belangrijk. Dus ik denk dat het eigenlijk... Het gaat allemaal om de echte wereld. Wij denken dat je dat het beste met een kaart kan visualiseren. Dus we hebben een hele mooie interactieve kaart waarin je eigenlijk alles ziet. Dus je ziet wie zit waar. Waar zijn uw zalen vrij? Ik wil de telefoon opnemen. Dus ik zoek een belcel. Waar zit die dan? En dat visualiseren we allemaal heel mooi in 3D.
En dan heb je er ook rekening mee dat uiteindelijk iedereen een gewoonte dier is en uiteindelijk toch op diezelfde werkplek wil zitten?
Ja, dat is denk ik de grote uitdaging van veel van het nieuwe werken. We dachten altijd activity-based working. Dus bij de activiteit die je wil doen, gaan mensen dan ook een plek zoeken die daar het beste voor bij past. Nou, dat bleek minder. Dus heel veel mensen die gaan gewoon hun ding doen op een vaste plek. Ja. Maar nog steeds is het wel zo dat je ziet dat vrijwel alle organisaties naar zo'n deelconcept gaan. Dus je gaat gewoon naar 0,5, 0,6 werkplek per FTE. Dus er wordt gedeeld. En ook voor dingen als zaaltjes, ja, die deel je gewoon. Dus hoe graag je deze plek ook wil gebruiken, uiteindelijk wordt dat meer standaard. Dan wordt het meer commodity. Ik denk dat dat ook wel nodig is voor... Of tenminste, daar willen wij ook naartoe, dat je niet meer deze specifieke werkplek reserveert of dit specifieke zaaltje regelt. Maar dat je zegt, ja, ik kom naar kantoor, ik wil gefaciliteerd worden. Maar waar dat precies is, uiteindelijk maakt het heel veel mensen ook niet zoveel uit. Het is wel makkelijk om op de autopilot naar je vaste plek te gaan. Maar het gaat uiteindelijk om de collega's vaak waarmee je werkt.
Jullie doen dit inmiddels voor aansprekende namen. Microsoft, ik noemde net Deloitte, maar Danone. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Danone.
Heineken, PwC, Booking.com.
Dat zijn dus een heel mooi lijstje. Wat is nou feitelijk het probleem dat je voor hen oplost?
Nou, het probleem is dat, waar we het nu net over hebben, dus het kantoorleven is helemaal veranderd. Dus, maar die bedrijven hebben nog honderdduizenden vierkante meters vastgoed. Maar die wordt helemaal anders gebruikt. Dus vaak zijn er 2 piekdagen, vaak dinsdag en donderdag. Dan zit het kantoor vol.
Bij consultants is dat vaak op vrijdag.
Op vrijdag, maar voor de rest wordt het gewoon niet handig gebruikt. Daarbij is het zo dat als jij naar je kantoor gaat en je hebt het niet geregeld, is het altijd een verrassing wat je aantreft. Ja. Dus stel je voor, je komt.
Maar los jij dan in feite voor de medewerkers een stukje irritatie op? Of is het vooral voor die vastgoedeigenaar of voor dat bedrijf een betere benutting van de vierkante meters?
Ik denk dat de kern van de zaak is dat, wat wil je met een kantoor bereiken? Dus wat wil je met een kantoor bereiken? Het goedkoopste is om alle kantoren dicht te doen. En mensen een thuiswerkvergoeding geven en lekker doorgaan. Maar dat is niet zo.
Nee.
Nou, een kantoor heeft echt een cruciale functie in echt cultuur bouwen. Met elkaar dezelfde kant op gaan. Creativiteit, laten botvieren. Dus er zijn heel veel goede tools digitaal. Maar voor mij ook niks verslaat een kantoor, zeg maar, als het er echt op aankomt. Dat wil je dus borgen. Nou, vaak werken kantoren nu niet zo. Dus heel veel mensen doen de commute, die gaan naar kantoor, maar dan blijkt dat hun collega's of er niet zijn, of heel de dag in videocalls zitten, of ja, nee, ik doe hem toch remote. Dat is voor mensen heel dysfunctioneel. Dus dat is 1. Het tweede is, ja, je wilt dus zo goed mogelijk regelen voor mensen. Dat noemen ze dan workplace experience. En het tweede is workplace insights. Dus inzicht in, oké, hoe ziet dan dat ideale kantoor eruit? Wat voor type ruimtes moet ik dan hebben? En dat datagedreven daar beslissingen maken van, ja, hoe kan ik dat handiger doen? Daar geven wij de beste oplossing voor.
Nou, heb je een parkeergarages van die lichtjes tegenwoordig, zodat je kunt zien of het groen of rood is? Hoe zit het bij werkplekken? Of moet je dan zeggen, ik zit hier? Kijk maar op de app.
Het kan allebei. Dus we hebben, en de lampjes hebben we ook. Dus dat je aan bureaus lichtjes ziet van waar zijn plekken vrij. Maar we hebben het ook in die app. Dan zie je gewoon rode en groene bureautjes. Dan heb je hardware nodig. Maar je kan ook reserveren. Kijk, ik ben zelf niet zo'n fan van werkplekken reserveren, maar het kan wel. Dus je kan ook, kijk, eigenlijk is gewoon een sensor handiger. Want dan zie je gewoon echt of die bezet is of niet.
Als we het nu even plat slaan. Je zei net 2 dingen. A, data leveren voor bedrijven, zodat zij vastgoed beter kunnen benutten. Dus dat is 1. En volgens mij het tweede, het gaat om dat je medewerkers beter met elkaar laat samenwerken.
Ja.
Dat is in feite de kern van jullie propositie.
Ja, denk ik mooi zegt. Ja.
En als ik kijk naar Booking.com, die hebben een kantoor gebouwd op de meest kostbare plek in Nederland.
Amsterdam Centraal.
En die staan volgens mij ook, wat ik heb gehoord, voor het grootste gedeelte gewoon leeg.
Nou, ik was toevallig gisteren. Het was bepaald niet leeg. Ik geloof dat er 3.500 mensen in het werk waren. Dus...
Maar je hoeft er niet heen, want je kan het in de software zien, toch?
Nee, ik was de gast. Dus, maar ja, nee, het is een klant van ons. En ik vind dat een fantastisch gebouw.
Maar bijvoorbeeld als zij eerder met jullie zaken hadden gedaan, hadden ze ook kunnen zorgen dat ze minder vierkante meter zouden beslaan.
Nou,
inrichten.
Ik weet niet of ik er echt wat over mag zeggen. Maar kijk, ze hebben wel echt in Amsterdam een consolidatie gedaan van heel veel kantoren. Ja, naar één te gekke plek. En ik denk dat dat helemaal past bij deze tijd. Gewoon echt een place to be. Dus ze hebben fantastische catering. Echt de beste restaurants. Overal is groen. Hele mooie werkplekken. Unieke plekjes in het gebouw.
Dus het maakt ook dat mensen liever daar naartoe gaan dan thuis verblijven?
Ik denk het wel. En ik denk dat heel veel bedrijven dat zouden moeten doen. Dus echt kijken van ja, hoe maak je er echt een plek van die leeft. En waar mensen graag zijn.
Ja, we hadden het net over de verkoopargumenten die jij gebruikt naar klanten, naar potentiële klanten. Bedrijven spenderen per medewerker nogal de nodige euro's aan faciliteiten. Daar vergissen heel veel mensen zich in. Zeg jij dan ook tegen die opdrachtgevers, die grote namen die we net gehoord hebben, wij kunnen die kosten voor jou omlaag brengen?
Jazeker, ja, zonder meer.
En daar heb je ook al echt bewezen...
100%.
Ja.
Nee, dus en de grote, zoals McKinsey verwacht ook dat grote bedrijven echt 20%, 30%, 40% van hun vastgoed gaan afschalen de komende 5 jaar. Dus dat zijn gigantische getallen. En veel mensen die onderschatten dat. Maar ja, een kantoorwerkplek kost ongeveer 10.000 per jaar. Alles bij elkaar.
10.000 euro per kantoorplek.
Ja. Dus dat zijn gigantische bedragen. Zo. Dus als je daar zeg maar.
Dat is nog laag ingeschat hoor.
Okay.
Ja, dus als je daar 30%, 40% afhaalt. Dat betekent nogal wat.
Ja,
vaak de bedrijven zijn niet eens echt op zoek primair naar een enorme kostenreductie, maar meer van ja, is dit een effectieve besteding van mijn geld? Dus kan ik niet beter dan iets anders gaan doen? Dus kan ik niet één keer per kwartaal mijn hele team bij elkaar brengen op een te gekke plek?
Ja, ik zag het ook bijvoorbeeld in de Zuidas bij 2 verschillende bedrijven. 1, daar was het gewoon niet druk en dan voelt het ook gewoon only the lonely. En dan denk je,
Ja.
En bij de andere was het echt loeidruk. We konden daar zeg maar niet eens in een meetingroom zitten. Dus we gingen uiteindelijk naar een café in de buitenkant, of naar buiten. Dus het is eigenlijk alle tweede opties zijn niet prettig.
Nee, maar ik denk dat het mooi is. Dus eigenlijk is het allemaal nog maar net begonnen. Zo voelt het voor mij ook. Dus iedereen zit op die transitie. Vastgoed is over het algemeen best wel langzaam. Dus het zijn huurcontracten van 5 tot 10 jaar. We zitten met nieuwbouwkantoren waarvan al pre-COVID bedacht is dat ze er zouden moeten komen. In de duurste stukjes van de wereld. Dus in Manhattan worden nu nog grote nieuwe kantoren gebouwd. Ja, en
met duizenden werkplekken.
Met duizenden werkplekken. En dat gaat helemaal veranderen.
Hoe heette dat vroeger bij economie? De varkenscyclus, toch? Die heel langzaam zich opliep.
Ja, dus ik denk, wij zijn heel snel. Dus we hebben snelle data. Je kan snel inzichten krijgen. De manier waarop mensen veranderen. Nou, we hebben het met COVID gezien. In één klap kan het allemaal anders zijn. Ja, wij denken dat technologie daar een hele belangrijke rol speelt. Om dat dus te faciliteren voor medewerkers. Dat het lekker werkt. Maar vooral voor die organisaties om slim gewoon kosten te besparen.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
We nemen deze week een kijkje onder de motorkap van Mappic. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. Met deze keer China-deskundige John Lin.
Ja, ik wil het deze keer hebben over white label en elektrische auto's. Ja, dus wat wij nu hier in het Westen beginnen te zien is dat we overspoeld worden door Chinese automerken. Nou, iedereen heeft het erover. En de laatste trend die je nu in China ziet is dat eigenlijk iedereen een automerk kan starten. En specifiek de smartphone merken. Dus Xiaomi heeft laatst een auto uitgebracht. Huawei heeft in China al een aantal auto's en die willen ze ook naar Europa brengen.
Ja, en het interessante is, die merken hebben natuurlijk helemaal geen eigen autofabrieken. En dus vraag je je af, hoe doen ze dat eigenlijk?
Een Xiaomi die is met Beijing Auto Company gaan werken. Nou, dat is het Noord-Chinese autofabriek. Die samen is opgezet met Mercedes. Maar zij bieden hun eigen autoplatformen aan bedrijven erbuiten, om gebruik van te maken. Dus Xiaomi gaat naar zo'n partij toe en die zegt, ja, ik wil een auto bouwen. En dan zegt ze, is goed, dan gaan we je bij helpen. Hier heb je een platform. Je mag daar je eigen design op leggen en ook een stukje van je eigen software. En de productie doen wij dan. Nou, Huawei heeft hetzelfde gedaan, ook met ook 2 of 3 andere autofabrikanten. En het interessante is, die smartphonefabrikant die zegt, ja, wij hebben zoveel ervaring in massaproductie en op hoge kwaliteit afleveren. Dus die smartphones zijn op heel lage toleranties gebouwd, hebben allemaal goede software draaien. Dus ze helpen die autofabrikanten met hun kwaliteitscontrole, met hun software, om op hoog volume hoge kwaliteit auto's af te leveren. Dit is heel interessant, want als wij naar het Westen kijken, zien we natuurlijk dat een autofabrikant een fabriek opzet voor zichzelf, voor zijn eigen modellen. Maar in China zie je dat die fabrikanten dat open gaan stellen en dat iedereen bij hun kan komen voor een white label auto.
En zo voorspelt John dat er de komende jaren nog heel veel meer Chinese automerken naar Europa zullen komen. En daar worden ze in Duitsland toch best een beetje zenuwachtig van.
Ja, dus waar je hier echt ziet dat een automerk ook zelf echt de autobouwer is en eigenlijk stiekem minder goed is in de software, zie je dat andersom dat zometeen elk sterk merk met een zak geld een automerk kan gaan starten in China. En zij komen ook hierheen. Dus de investering om een auto op de markt te zetten wordt relatief veel lager, want je hoeft je eigen fabriek niet te bouwen. Dus er komt veel meer concurrentie.
John Lin was dat. Sander Schutte is de CEO van Mapic. Of je nu een parkeerplaats wilt reserveren, beschikbare werkplek moet vinden of snel even een vergaderruimte wilt boeken, dat moet allemaal snel en het liefst zonder gedoe. En zijn bedrijf die zorgt daarvoor. Sander, met wie doe jij eigenlijk zaken? Is dat met de facilitaire afdeling? Is dat met HR, met IT?
Ja, dat is echt een goede vraag. Dus we zien dat dit gigantisch veranderd is de laatste tijd. Dus pre-COVID had je gewoon facilitair. Dat was gewoon de afdeling die dit deed. Nu is het meer echt een boardroom topic. Dus de CFO die kijkt naar zijn huisvestingskosten met, ja, is dit nou de beste besteding van geld? Dus daarbij is het zo dat we zien dat de werkplek vroeger toch echt als kostenplaats werd gezien. En nu wordt er ook vanuit het people perspectief echt gekeken van, ja, hoe kan ik die werkplek zo goed mogelijk inrichten voor mensen, dat het zo effectief mogelijk werkt. Dus het gaat niet primair meer om geld, maar het gaat eigenlijk om meer HR-achtige zaken. Nou, we verkopen een IT-product uiteindelijk. Dus IT is ook een belangrijke stakeholder. Dus vaak is het toch een groep mensen aan de klantkant. De meest succesvolle klanten die we zien, die hebben wel een workplace team of een workplace leader. En die workplace leaders, ja, die zien we het liefst eigenlijk.
Maar nou, wel ingewikkeld om te verkopen. Want uiteindelijk zie je natuurlijk in de zakelijke kant met B2B heb je altijd meerdere klantsegmenten die een rol spelen. En nu noem je er best wel een aantal. Ja. Dat is dan in het bedrijf ook wel zoeken. Zit je dan met HR, CFO of zit je met facilities?
Hoe komen jullie meestal binnen?
Ja, referentiecases, denk ik. Dus het is het vaakst gewoon dat we toch dat ze het ergens hebben zien werken en denken dat willen we ook.
En die, laten we zeggen, vanaf het eerste gesprek tot en met de uiteindelijke deal, gaat daar gemiddeld veel tijd overheen? Moeten jullie demo's doen?
Veel te veel tijd.
Duurt altijd te lang.
Dat duurt altijd te lang. Nee, dat vaak zijn we toch onderdeel van een groter project of een grotere transitie. Of er is een heel groot nieuwbouwproject. Bijvoorbeeld, nou, Booking gaf je als voorbeeld. Die gingen met z'n allen naar een nieuwe campus. Dat soort projecten, daar zijn we vaak onderdeel van. Want dan wordt er ook goed gekeken met, ja, oké, wat is de beste technologie om ons te ondersteunen in deze rit? En dan gaan ze kiezen. Dus als er echt zo'n, zeg maar, een compelling event is, dat is voor ons een mooi moment om aan de slag te gaan. Soms ligt dat dichterbij, soms ligt het verder weg.
En hoe bied je dit dan vervolgens aan? Is dat op basis van een maandabonnement? Of is dat voor aantal werkplekken, aantal medewerkers?
Ja, dus meer de medewerkersoplossing, wat ik beschreef, dat gaat echt per medewerker per maand. Dat wordt wel vaak in bulk gekocht voor een aantal jaar van tevoren. Maar het is een SaaS-product, dus een software-as-a-service product. De Insights-project gaat echt per space, dus per werkplek of per meeting room per maand.
Als ik een pand heb, dus niet zoals Booking.com dat ik moet gaan starten, maar een bestaande infrastructuur, hoe werkt het dan met Mapic?
Nou, dat doen we heel veel. Dus bijvoorbeeld, we doen voor heel veel klanten doen we tientallen of 100 gebouwen. PwC bijvoorbeeld doen we nu in, ik geloof, 30 landen ongeveer. Hoe dat werkt is, we richten het in. Dus er wordt een koppeling met het IT-systeem gemaakt dat mensen kunnen inloggen met hun bedrijfsaccount. Met dat we de automatische controle nemen van de agendas van de zalen. Soms met het wifi-netwerk, soms met het toegangscontrolesysteem. Dus afhankelijk van de functionaliteit die er is, worden er technische integraties gemaakt. Dan worden de plattegronden ingetekend, vaak door de klant zelf. Maar dat kunnen wij ook doen. En dan is het aan de slag.
Want van de week hadden we Douwe Dirks hier. En die ging over furniture as a service. En die heeft dus van al zijn klanten digitale twins. Dus ja. Dat heb jij dus ook.
Wij hebben dat ook, ja.
En nu ben ik het iets kleiner, dus zijn met 30 man. Ben ik dan ook een interessant klantsegment voor Mapic?
Nou, jij misschien wel, omdat je gewoon heel veel leuke mensen kent. Maar in de basis niet, nee.
Nee, want dat is vanaf ongeveer.
Ja, wij zitten op 3, 4, 5.000 medewerkers en meer.
Oh, oké, okay. Ook echt wel de grote jongens.
Ja.
Hey, en het onboarden, waar Patrick net naar vraagt, is dat een kwestie van binnen een paar dagen gefixt? Of gaan daar wel wat weken, maanden overheen?
Het technisch zou het binnen een paar dagen kunnen. We zien alleen dat bij zo'n klant vaak bijvoorbeeld de security and privacy assessment, dat kost gewoon wat tijd. Dus we zijn er wel heel handig mee geworden, dus het gaat steeds sneller. Maar vaak is het toch wel een week of 3-4 ben je wel bezig.
En dan moeten medewerkers het vervolgens ook nog gaan gebruiken.
Ja.
En dat is ook nog wel even een dingetje.
Ja, nou, de app wijst zich vanzelf, zeg maar. Dus het is redelijk gebruiksvriendelijk, hoe noem je dat? Vanzelfsprekend en super gebruiksvriendelijk.
Okay.
Er hoort vaak wel wat onboarding bij. Dus materiaal, dus of per e-mail of voor op het intranet of dat soort dingen.
Ja.
En dus zou je kunnen denken van, nou, wat maakt het allemaal uit voor een collega? Want die vindt zijn collega's wel of niet. Wat is nou de top 3 van feedback die je terugkrijgt van mensen die het een middelste tijdje gebruiken?
Nou, ik denk dat belangrijk is dat het... Wij krijgen heel veel feedback die eigenlijk over het werkplekconcept gaat. Dus bijvoorbeeld, wij ondersteunen bureaureserveringen. Dus ik hou er niet van, zeg maar. Vooral als er plek zat is. Maar dan moet je dus een bureau reserveren. Ja, dan krijgen we de feedback, dat vinden we niet fijn. Dus dan denk ik, ja, goed punt. Maar hetzelfde geldt voor vergaderzalen. Bij vergaderzalen is altijd hetzelfde probleem als no-shows.
Ja.
Dus mensen die wel reserveren en niet komen, om wat voor reden dan ook. Nou, dat is echt 25-30% van de gevallen. Moet je voorstellen dat je dus 25-30% van je ruimte verspilt. Nou, dat is wel serieus, dus dat proberen we dan op te lossen. Maar dat is dan een probleem. Maar dat zit hem dan dus echt in gedrag. Dus vaak is het werkplekconcept, het gedrag van de mensen en dan technologie. Ik denk dat wij daar zo goed mogelijk proberen onze rol te spelen. Maar we kunnen het niet allemaal fixen.
Want er zijn ook nog gewoon mensen die naar kantoor komen en daar liefst bij een bureau hun vlag planten. Ja. En zo van, deze is van mij.
Nou, er zijn ook mensen die willen bijvoorbeeld een bedrijfsapp niet op hun privételefoon installeren. Ah, ja. Dat soort problemen heb je ook.
Ja. Oh, daar word ik altijd heel moe van. Ja.
Hey, jullie bestaan inmiddels 10 jaar.
Ongeveer
10 jaar. In het begin, dan doe je allerlei aannames. Heb jij nou een voorbeeld van een aanname die echt falikant verkeerd bleek te zijn?
Zo. Nou, dat zijn er nogal wat.
Een aantal. Vertel.
Kunnen we aparte uitzendingen?
Jeetje. Nee, ik denk dat... daar zijn er nogal wat. Joh, ik weet niet waar ik moet beginnen. We hebben zoveel... ik denk de belangrijkste is met partnerships. Dus wij zien dat wij hebben heel vaak gedacht... Oké, dit is een ecosysteemplay. Dus wij werken heel graag samen met andere partijen om dit op te lossen. Daar hebben we altijd heel veel vertrouwen in gehad. Dus we dachten, ja, als we dit goed bouwen en goed laten werken, dan komt de rest vanzelf. Maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn.
En partners zijn dan bijvoorbeeld?
Ja, ik zal geen namen noemen, okay. Maar op allerlei fronten zitten die.
Dus bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed of andere facilitaire diensten.
Ja, dus dan denk je, oké. En een ander punt was dat, jij zei het al, van die groep beslissingmakers is best complex. We hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld gedacht, ja, HR, dat is de toekomst van de werkplek. Die komt onder HR te vallen. We hebben heel veel content gemaakt en campagnes gedraaid voor meer de HR-mensen. Nou, werd supergoed gelezen. Er werd allemaal heel veel leads, dachten we. Maar die converteerden niet. Dus dat waren uiteindelijk toch niet de beslissers van de werkplek, zeg maar. Dus
daarvoor moet je uiteindelijk toch naar de boardroom.
Ja, dus het is heel interessant. Maar ik denk dat, dit vind ik ook het mooie van mijn werk. Dat we heel de tijd aannames doen, hypotheses verzinnen. En dan bij de eerste de beste confrontatie met de realiteit blijkt dat het allemaal niet te kloppen. Gelukkig klopt er ook heel veel wel. Maar ja, daar ga je wel af en toe nat.
Je hebt voor zo'n product ook wel showcases nodig. Hè? Ja. Want je gaf net aan dat de meeste bedrijven komen bij ons binnen omdat ze het ergens anders gezien hebben.
Ja.
Welke klant zorgt er nou voor die stroomversnelling?
Ja, maar dat was wel eigenlijk steeds een andere. Dus je zag bijvoorbeeld in ons prille begin, dat is ik geloof 2013, 2014 was dat Deloitte. Nou, die Edge, dat was je zei het al, de most sustainable en smartest office building in the world. Nou, dat ging ook, dat kwam op CNN, op Bloomberg. Ja. En dus toen belden mensen ons op van, ja, dit willen wij ook. Nu is denk ik ook Booking.com, je zei het al, echt een heel mooie case. Dat die gewoon het kantoor van de toekomst hebben gebouwd. Daar, die doen allemaal tours met mensen. En die
die zien ook jullie systeem.
Ja, die zien ons systeem en zij laten dat gewoon trots zien. Dus ik denk dat soort van door beweegt. En dat ons doel moet zijn om zo goed mogelijke referentiecases overal te bouwen.
En als je nu een nulmeting maakt aan de start dat jullie van start gaan bij een gebouw en een bedrijf. En je doet dat 6 maanden later. Zie je dan verandering van gedrag?
Ja, gigantisch. Het enige is dus dat wij vaak niet de enige zijn die daar invloed op hebben. Dus vaak is het een heel concept en een hele grote verandering. waar we echt onderscheid maken is gewoon data. Dus wat ik heel interessant vind altijd is dat er mensen... Als je geen data hebt, wordt er gestuurd op klachten. Dus op verhalen of op kleine irritaties. En dat wordt steeds groter. Als je dan naar de data kijkt, blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Dat is wat we bij heel veel klanten tegenkomen, waar we echt een wereld van verschil maken.
We zagen ook bij ING dat die hebben ook een aantal kantoren in Amsterdam. En op een gegeven moment was het te kostbaar om op vrijdagen het kantoor open te houden. Is dan weer dichtgegaan. Wat zou je verwachten als je daar aan de slag gaat? Wat zie je dan op termijn?
Ja, het is helaas geen klant van ons. Dus ik denk dat die wat we daar zouden kunnen zien is in ieder geval dat ze echt datagedreven beslissingen zouden kunnen gaan maken.
En waar verwacht je dan dat het naartoe zou gaan? Wat zijn echte no-brainers voor jou?
Ja, ik denk dat het concentreren van kantoordagen geen slecht idee is. Dus zeg maar, ik vind of in ieder geval dat je bijvoorbeeld bepaalde etages dicht doet op bepaalde dagen. Want een leeg kantoor is echt zo...
Niet inspirerend.
Niet inspirerend voor niemand niet, zeg maar. Het kost geld, maar je zit daar in je eentje. Ja, dan hetzelfde als met een leeg restaurant. Ja, dan kan je beter gewoon
sluiten.
Thuis even een pastaatje maken.
Ja.
Want je komt toch voor de mensen. Dus ik denk, ja, daar... En daar werkt het dus ook niet als iedereen steeds naar zijn vaste plek gaat. Want als jij dan op de zesde etage naar je vaste hoekje gaat, ja, dan zit je daar. Maar als je nou iets kleinere ruimte hebt en je maakt dat een beetje inspirerend... Dus we zien nu steeds meer kantoorgebouwen die echt het ontvangstgedeelte echt aandacht geven. Dus met een goed restaurant en een goed zitgedeelte. En ja, dat je gewoon op mooie plekken ook kan zitten en ook informele overleggen gewoon daar kan hebben. Ja, daar zie ik echt de toekomst. Wat je dan wel moet regelen is wie komt er dan wanneer. Maar je kan dus ook met de werkplek moet ook gewoon goed zijn.
Sander, die klanten die jullie bedienen, die hebben ook keuze uit meerdere aanbieders. Hè? Ik zie op internet ook wel de nodige concurrentie. En allemaal oplossingen die beloven om het kantoor een heel stuk slimmer te maken. Hoe verhouden die zich tot jullie?
Ja, wij onderscheiden ons op een paar manieren. Ik denk één is dat wij echt werkplekken heel goed snappen. Dus we zijn Nederlands. We hebben dat activity-based work ongeveer uitgevonden. Wij ondersteunen echt werkplekken op de best mogelijke manier. Twee is dat onze applicaties gewoon verreweg het beste eruit zien en het beste werken. Dus als je er naar kijkt, je ziet gewoon een hele mooie interactieve 3D kaart waar alles op gevisualiseerd is. Top of the world slaan we iedereen het veld uit. En het derde is dat ik denk dat we de mooiste logo's hebben. Dus we hebben gewoon echt goede referentieklanten in het bankwereld, in de bankwereld, in de consultancy. Dus ja, dat...
Ik kwam overigens ook een aantal van die oplossingen, die schaar ik dan maar even onder de categorie deeloplossing. Dus dan kun je bijvoorbeeld alleen je auto parkeren of je kunt alleen een vergaderhok reserveren.
Ja, dat is er heel veel.
Ja.
En dat is ook verwarrend, denk ik, voor klanten. Dat je dus inderdaad, je hebt sensoroplossingen, je hebt parkeeroplossingen, je hebt roombooking paneeltjes. Dus er zijn heel veel soort van point solutions, noemen wij dat. Wat wij proberen te doen is daar echt overheen liggen en ook wel samenwerken met die deeloplossingen waar dat handig is. Maar een goede geïntegreerde applicatie, we denken dat daar de toekomst zit.
John, dat kwam wel lekker uit, hè? Die USP's, de Unique Selling Proposition van Sander.
Zeker, dan heb ik hem toch even het juiste voorzetje gegeven. Sander, tot slot dan nog even. Je gaf het net al aan. Dan komen jullie binnen, bijvoorbeeld bij een klant als Heineken. En die doen dat dan hier op kantoor in Nederland. Maar Heineken is ook in andere landen in de wereld actief. Werkt het dan zo dat je heel snel ook al die internationale kantoren mag gaan bedienen?
Niet vanzelf. Dus vaak is het zo dat we, hoe graag we dat ook zouden willen, dat werkt bijna nooit zo. Dus het is bijna nooit zo dat er een global portfolio in één keer wordt aangesloten. Het is toch één land succesvol maken. En dan heb je eigenlijk een heel mooie referentiecase met hetzelfde logo erop. Maar in dat andere land moeten we wel gewoon weer aan de bak.
Want dat is wel ook een uitdaging, hè? In jouw geval. Dat gaf je helemaal aan het begin van ons gesprek aan. Dat schalen ook naar andere landen, zelfde kantoren. Ja. Dat is geen 1-2'tje.
Nee, en vooral, ik denk, we hebben een vrij internationaal team, maar toch wel West-Europa georiënteerd. En dan zie je toch dat als we in Azië een project doen of in Australië, ja, dat werkt daar toch heel anders. En om daar echt je weg te leren kennen en te snappen hoe het daar werkt, dat is denk ik de grote uitdaging.
En je zegt dat werkt anders? Dat zit hem in cultuur, van hoe we met kantoren omgaan? Of
nou, ook gewoon, ook commercieel, zeg maar. Dus hoe ga je met elkaar om? Ja, die Australiërs die doen het echt op een andere manier dan wij Nederlanders. En dat is mooi, maar dat moet je wel even leren kennen. Of als je in de US, we doen nu een aantal projecten in de US. Ja, dat zit nog helemaal anders in elkaar. En dat is echt een, dat is een feest.
Ja, en dat zit anders in elkaar met de manier waarop deals tot stand komen? Of
ja,
de manier
technologisch
waarop...
niet. Dus zeg nee, maar okay. Technologisch denk ik dat er zijn wel nuances. Maar dat doen we heel goed en dat gaat global. Maar meer, ja, hoe werken we samen met elkaar? We doen een paar projecten in India. Nou, iedereen die luistert die wel eens projecten in India heeft gedaan, die snapt dat dat echt heel anders gaat dan in Nederland.
Ja, dus... ik nog nooit, maar jij misschien wel, Patrick.
Iets mindere mate. Maar ja. Bijvoorbeeld in de US, wat je ook daar echt anders ziet, is dat er vanuit wordt gegaan dat de werkgevers gewoon eten, drinken, overdag overal alles betalen. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat het reserveren weer op een iets andere manier gaat.
Ja, maar goed, maar daar zit dus denk ik de uitdaging. Dan heb je gewoon een goede case, maar dan dat kan je niet één op één doorzetten naar een ander land. Dus daar, ja, dat heeft gewoon aandacht nodig.
Sander Schutte van Mepic, dankjewel voor jouw komst naar de studio. En tegen de luisteraar zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Check zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.